Genesis 2 vanaf vers 4, daar staat het volgende geschreven. Dit is de geschiedenis van de hemelen en de aarde, toen zij geschapen werden, ten tijde dat de Heere God aarde en hemelen maakte. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere God had het op de aarde, had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen, of een levende ziel. Dan gaan we vervolgens verder met Romeinen 5, vers 12. Daar krijgen we de uitleg van hetgeen wat we gelezen hebben. Schrift met schrift vergelijken, de Bijbel verklaart zichzelf. En dat lezen we heel duidelijk, commentaar, laten we het zomaar zeggen, op hetgeen wat we net in Genesis hebben gelezen. Romeinen 5, vers 12, daar staat het volgende. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want, indien door de overtreding van de ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaars geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardiger worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Dan gaan we nog naar 1 Korinthe 15 vers 45 tot 49. Daar staat het volgende. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. De vorige keer hebben we vastgesteld dat de mens is geschapen. In Genesis 1 lezen we, de vorige keer hebben we gelezen hoe de aarde bewoonbaar is gemaakt voor de mens. En dat uiteindelijk op de zesde dag de mens werd geschapen. In Genesis 2, waar we mee begonnen zijn, lezen we voor de eerste keer de naam. Daar staat in vers 5 is dat, want de Heere God. Nou, dat woord Heere, dat is in het Hebreeuws staat daar Yahweh. En dat is heel bijzonder als je dat leest, want daarvoor lazen we over God, het woord Elohim. Dat zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één, om zo maar te zeggen. Maar hier gaat het heel duidelijk om Yahweh. En Yahweh heeft altijd te maken met de mens. Dat zullen we zo verder gaan uitwerken. Maar daar wil ik als eerste toch even de aandacht op vestigen. Dat het gaat om de naam, Yahweh, die alles te maken heeft met dat de mens, u, ik, geschapen is. Want we hebben gelezen in vers 4. Dit zijn de geboorten van de hemelen en de aarde toen zij werden geschapen, ten dagen dat Yahweh, God, aarde en hemelen maakte. De scheppingsgeschiedenis, zou je kunnen zeggen, de wordingsgeschiedenis van de hemelen en de aarde. Een bekende uitspraak is, de geschiedenis leert dat men niets van de geschiedenis leert. Als je niet weet als mens dat je geschapen bent, dus met andere woorden waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als we verder gaan wat we gelezen hebben, vers 5 tot 7 van Genesis 2. Alle struikgewas van het veld komt nog niet voor op de aarde en alle gewas van het veld spruit nog niet uit. Want Yahweh, God, heeft het nog niet doen regenen over de aarde en van de roodbloedige mens, ik lees even voor uit de Nadense Bijbel, is nog geen om de aarde van dienst te zijn. Maar een damp stijgt op van de aarde en doordrenkt heel het aanschijn van de bloedrode grond. Dan formeert Yahweh, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven. Zo wordt de roodbloedige mens tot lijf en ziel in leven. Als je daar goed over nadenkt, de mens wordt gemaakt, is geschapen uit stof. Roodbloedig stof. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. Het tweede is, er wordt in de neusgaten ademhaling van leven geblazen. En als laatste, als derde staat er, zo wordt de roodbloedige mens tot lijf en ziel in leven. Nou, we hebben weer een plaatje van Adam en Eva, want in Adam was Eva op dat moment. Want we hebben gelezen in Genesis 1 vers 26, dan zegt God, laat ons een mens, een roodbloedige, maken naar ons beeld en als onze gelijkenis. In het Hebreeuws is er soms een woordspel gaande tussen Adam, mens, mensheid, Adama, de grond, de bodem, en dam, het bloed. Heb je drie woorden die eigenlijk steeds gaan over de mens. Dit woordspel wordt in de vertaling weergegeven door de toevoeglijke, bijvoeglijke naamwoorden als rood, roodbloedig en bloedrood. Dat is zoals de Nadense Bijbel dat steeds weergeeft. Vervolgens is het zo dat zowel de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie bij de schepping van de mens aanwezig waren. We hebben gelezen over de Vader hier in Genesis 2 vers 7, in Colossenzen 1 vers 16 staat, want in hem zijn alle dingen geschapen. In de hemelen en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Vervolgens is het dat de geest daar ook aanwezig was, dat lezen we in Job 33, vers 4. De geest Gods heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Hier is een plaatje om een beetje aan te geven van hoe zit nu die mens in elkaar. Een lichaam, de buitenkant, daardoor kunnen we elkaar zien. Hè? Als we geen lichaam hadden, dan konden we elkaar ook niet zien. Dan het natuurlijke, dat is de ziel zetelt in het bloed. En dan vervolgens de geest die vernieuwd moet worden tot de Heilige Geest. Nou, wat zijn de uiterlijkheden? Je kunt elkaar aanraken. Je kunt iets smaken met je mond. Je kunt met je ogen kun je zien. Je kunt iets ruiken met je neus. En ik vergeet nog het oor, je kunt ook iets horen. Hè? Dus dat zijn al de uitingen van het lichaam. Zijn lichaam, een ziel en een geest. Er staat ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Er staat een hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen delen onberispelijk bewaard te blijven. Want we weten uit een andere plaats dat ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En hoe wonderlijk dat lichaam nu in elkaar zit, daar heb ik een korte video van, die uitlegt hoe ons DNA in elkaar zit. De gemiddelde volwassen man heeft ongeveer 36 biljoen cellen in zijn lichaam. De gemiddelde volwassen vrouw 28 biljoen. Dat hebben onderzoekers ontdekt. Verrassend is dat het totale gewicht van de kleine cellen in ons lichaam, zoals bloedcellen, ongeveer hetzelfde als die van de grote cellen zijn, zoals de spiercellen. Moet je je voorstellen, 36 biljoen cellen, daar bestaat ons lichaam uit. Hoe is dat toch mogelijk dat het door een grote knal is ontstaan? Dat is toch volslagen waanzin als je erover nadenkt. Hoe is het toch mogelijk dat in elk onderdeeltje van je lichaam, daar kunnen ze precies aan zien hoe jouw DNA in elkaar zit. Als er een of andere misdaad is geweest, ze hoeven maar een haar te hebben en ze weten precies wie je bent. Is dat niet heel wonderlijk als je dat bedenkt? Dat ons lichaam zo wonderlijk in elkaar zit. Uit zoveel cellen. En dat we dat als normaal beschouwen van dat is toch zo? Zo zit toch mens toch in elkaar? En als je dat niet in verwondering komt, dat het tot stand is gekomen door de schepper van hemel en aarde, dat het niet zomaar is ontstaan, maar dat het zelfs uit stof is ontstaan. Is dat niet zo bijzonder dat je zegt van, dit zijn getallen, daar gaat het je van duizelen. Want wat heeft de mens ontvangen bij zijn geboorte? Wat zijn ziel betreft, het eindeloos voortbestaan. Bij de wedergeboorte, wat zijn geest betreft, het eeuwige leven, leven uit God. En bij de opstanding, wat zijn lichaam betreft, de onsterfelijkheid. Het woord Adam, ik kom daar straks nog even op terug, wordt 367 maal gebruikt in het Oude Testament. En het is steeds, de ene keer wordt het woord Adam gebruikt en de andere keer is dat het woord mens. Dus dat is eigenlijk, kun je zeggen, dat is min of meer hetzelfde woord. Maar zoals we gelezen hebben, de mens heeft gefaald. Er werd een gebod gegeven aan de mens om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En dan lezen we Genesis 3 vers 6, eigenlijk in het Nederlands drie woordjes, en hij at, in het Hebreeuws is dat één woord, wij jokal. En wat de gevolgen daarvan zijn, Dat hebben we gelezen in Romeinen 12. Dus laten we daar maar even naartoe gaan. Romeinen 5, vanaf vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben. Vers 12 van Romeinen 5. Ik zei het verkeerd, geloof ik. Hoofdstuk 5, vers 12. Op het moment dat je als mens niet weet dat je bent geschapen, is daar de ontkenning van de zonde. Want je komt ergens vandaan en je weet niet waar je vandaan komt. Hoe zul je dan de gevolgen nemen van degene die je bent? En dat is een ontkenning van onze natuurlijke staat. Want wat is er gebeurd op het moment dat Adam at van die verboden vrucht? De Heere God had gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij sterven de sterven. Gij zult de dood sterven. Datgene wat Adam direct verbond met de Heere, zijn geest, stierf. Want wat gebeurde er nadat ze hadden gegeten? Wandelt de Heer in de hof en die roept de mens, waar zijt gij? Nou, dan krijg je het verhaal van, ja, maar die vrouw die u meegegeven hebt, en ja, de slang heeft wat gezegd en allemaal een beetje doorschuiven, hè? Nooit de eigen verantwoordelijkheid nemen, zit heel erg in ons mensen. Het ligt nooit aan jezelf, het is altijd de ander. En dat is ook een ontkenning van wie je werkelijk bent. Neem de gevolgen van wie je bent zeer serieus. Want wij zijn in zonden geboren. Zoals het DNA van Adam in ons allemaal zit. En dat is zo bijzonder dat men tegenwoordig over dat DNA, men heeft het allemaal over dat DNA, van je moet straks maar gaan kiezen wie je nu werkelijk bent. Ik zit in het verkeerde lichaam. En allemaal zulke soort zaken worden vandaag en de dag genoemd. Maar als je daar goed over nadenkt, dan gaat het niet om een keuze te maken wat voor lichaam je hebt, maar dat je een keuze maakt voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Want daar gaat het om. Want dat is de laatste Adam. Maar als je niet weet dat er een eerste Adam is, hoe weet je dan ooit dat er een laatste Adam is? Een tweede mens. Maar als we dat verder doorlezen in Romeinen 5. Laten we maar even lezen vers 13 en 14. Want tot aan de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden, door de overtreding, zoals Adam, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Hij is een type, een voorbeeld voor diegene die zou komen. En dat is natuurlijk de persoon van de Heer Jezus. Want het gaat steeds om die vergelijking die hier naar voren wordt gebracht. De zonde brengt voort de dood. Er is de overtreding, maar daarnaast is daar de genadegave. Er is de veroordeling. Daarnaast, wat de Heer Jezus heeft gebracht, is het geweldige geschenk wat hij heeft gebracht. En dan vervolgens die overtreding en die veroordeling gaan naar gerechtigheid en rechtvaardiging. Vers 18. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Datgene wat Adam heeft gedaan, treft ons allemaal. als we dan de schuld aan iemand willen geven hoe wij zijn, dan kun je zeggen, komt allemaal door Adam. Vers 19, dat gaat om de ongehoorzaamheid die veranderd wordt in de gehoorzaamheid. Want er staat in vers 19, want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaars zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Ons lichaam, hoe wonderlijk ook gemaakt, bestaande uit die biljoenen cellen. Ons lichaam kan sterven. Ik heb dat al genoemd, het gebod wat de Heere God heeft gegeven, staat in Genesis 2 vers 16 en 17. En Yahweh, God, stelt een gebod over de mens en zegt, van alle geboomte in de hof mag je eten en eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten. Want ten dagen dat je van hem eet, zul je de dood sterven. Iedereen die geboren is, hebben we het vanmorgen ook gehoord, de geboorte van Rebecca. Maar daarna ook het sterven bij zuster Margriet. Maar vanaf de geboorte is de geest in de mens dood. Vanaf het moment dat je wederom geboren wordt, wordt de geest levend door middel van de inwoning van de Heilige Geest. Zullen we even gaan lezen wat er staat in Johannes 3 vers 5 tot 7. Daar staat het volgende. Jezus antwoordde en zei tot hem, dat is de Heer Jezus die in gesprek is met Nicodemus, voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb. U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is ieder die uit de geest geboren is. Let op wat er staat, hè. U moet opnieuw geboren worden. Dan moet je eigenlijk een dikke streep onder zetten. Want dat is namelijk wat de mens totaal verandert. Wat hier in dit plaatje zo mooi uitgebeeld wordt. De natuurlijke mens. Daar aan de, even kijken, dat is aan jullie linkerkant, hè. Moet ik even goed zeggen. Nou, je ziet daar de onderdelen, om zo maar te zeggen, het hart, de geest, nou, zoals de mens is. Maar datgene wat er moet plaatsvinden tussen de natuurlijke mens en de mens die wederom geboren is, dat gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat gaat om het kruis. Dat je begrijpt wat Hij voor jou heeft gedaan. Dat jij accepteert van jouw natuurlijke staat, dat jij een zondaar bent en niet anders kunt dan zondigen. Zondigen hoeven we niet te leren, dat doen we. Dat is onze natuurlijke staat. Dat een mens dus niet zondigt, dat is eigenlijk al vreemd. Want dat is ons zijn. Maar op het moment dat je zegt van, ik ben een zondaar, ik heb verlossing nodig. Want in deze natuurlijke staat kan de mens, God, die op de troon zit, onmogelijk ontmoeten. Hij zal terstond dood neervallen. Er moet iets gebeuren in de mens. Hij moet wederom geboren worden. En wat gebeurt dat? Dat is niet, als je wederom geboren wordt, dat ineens je een andere kleur haar krijgt. Of dat je gezicht anders wordt. dat is niet uiterlijk, maar dat is innerlijk. De geest die gaat werken in jouw geest, die van nature dood is, dat zie je in een ander plaatje ook, ja, het hart en geest zitten er wel, maar is eigenlijk dood. Daar staat het mooie rode streepje omheen. En dat is datgene wat je totaal verandert en wat je in staat stelt om het koninkrijk van God binnen te gaan. Sterker nog, datgene wat mogelijk maakt om het woord van God, Gods woord, de Bijbel te kunnen begrijpen. Want veel mensen lezen de Bijbel en ze hebben zoiets, we snappen er helemaal niets van, is onbegrijpelijk. Ik hoorde laatst een getuigenis van iemand, die had zo'n beetje alle boeken ter wereld die je kunt lezen, gelezen. De hele Koran had hij helemaal gelezen. Weet ik wel, andere boeken er allemaal wel niet zijn. Het boek van Mormon, om even een dingetje te noemen. Maar zei toen ik de Bijbel ging lezen, dat was zo totaal anders. Wie zet nu in de Bijbel al die geslachtsregisters? Dat kom je in andere boeken totaal niet tegen. En dat is het wonder als je gaat begrijpen, door middel van de inwoning van de Heilige Geest, die je krijgt op het moment dat je wederom geboren wordt, dan ga je begrijpen dat het Gods woord is. Dat het geen woord van mensen is, maar dat van bovenaf aan de mensen is gegeven. En is dat niet heel wonderlijk? Je zou kunnen zeggen, van de mens heeft iets nieuw, zo moet je het zeggen, de mens heeft iets in zich gekregen, waardoor je dingen kunt gaan begrijpen. Als we even naar 1 Korinthe 15 gaan, eerst even bij vers 20, want daar lezen we over de geweldige dat er gebeurd is met de persoon van de Heer Jezus Christus. Er staat maar 1 Korinthe 15 vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapend zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Want op het moment dat je een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus, en je weet dat je wederom geboren bent, dan behoren we tot de gemeente, de ecclesia, de van tussen uitgeroepenen. En dan zijn we afgezonderd van de rest van de wereld, en we zullen weggerukt worden van deze aarde, de Heer tegemoet in de lucht en voor altijd bij hem zijn. Wij zijn in die zin eerstelingen. Christus was de eerste, de eersteling, en vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Wij zullen hem zien zoals hij is. En wat een groot verschil is dat, hè? In Adam de dood. In Christus het leven. Zullen we verder gaan lezen in 1 Korinthe 15? Beginnen we even te lezen bij vers 42. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Op het moment dat we ons lichaam toevertrouwen aan de aarde, op het moment dat ons lichaam is gestorven, zaaien we dat in de aarde. En dat heeft een bedoeling. Want op het moment dat een lichaam aan de aarde wordt toevertrouwd, is daar de verwachting dat het zal opstaan uit de dood. Maar vervolgens lezen we daar de grote tegenstellingen. Nog even doorlezende. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. Er was leven. De laatste Adam, die werd tot een levendmakende geest. Want als je daarover nadenkt, hoe wonderlijk dat is, wat er gebeurd is op het moment dat de Heer Jezus op deze aarde is gekomen. Dat lezen we in Hebreeën 10, vers 5 tot 10. Daar staat, daarom zegt hij bij zijn komen in de wereld, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Terwijl hij vooraf zei, slachtoffers en offeranden, brandoffers en zondoffers hebt u niet gewild, en u hebt er geen behagen in gehad, die naar de wet geofferd worden. Zei hij daarna, zie, ik kom om uw wil te doen. Hij neemt het eerste weg om het te weten te stellen. Door die wil zijn we geheiligd door middel van de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eens voor altijd. Hij is de laatste Adam. Op een hele wonderlijke manier is hij naar deze wereld gekomen. Zo klein. Het zaadje is gelegd in Maria. De wonderlijke geboorte van de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij had daarvoor, hij heeft dus altijd bestaan, laat het duidelijk zijn, ondanks dat hij zo klein was, hij is de schepper van hemel en aarde. En hij heeft gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Wat een verschil met de eerste mens, Adam. Hij kreeg leven. Hij mocht wandelen zoals de Heere God het had bedoeld. Maar hij deed het uiteindelijk niet. En de tweede, de Heere Jezus Christus, hij zorgt ervoor door hetgeen wat hij heeft gedaan. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Want misschien is het nog niet duidelijk genoeg. In al die cellen die wij in ons hebben, die geweldige aantal cellen, dat wordt in stand gehouden door het bloed wat in ons lichaam rondgepompt wordt. Zonder bloed zijn wij dood. En dat is precies datgene wat Adam niet kon bewerkstelligen. Want Adam had zijn bloed ook kunnen geven, maar het was niet ter verlossing geweest van zonden. Daar moest iets nieuws komen. Dat was de laatste Adam. Als hij zijn bloed zou storten, is dat ter vergeving van alle zonden. Bij Adam was er eerst het natuurlijke lichaam. En daarna, door de Heer Jezus, is het geestelijke gekomen. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De mens was gemaakt van stof. Is gemaakt van stof. De tweede mens is uit de hemel. Dus voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus heeft de gestalte van de mens aangenomen, maar datgene wie hij werkelijk was, zijn God zijn, bestond altijd al. Zijn lichaam kon hij geven, en dat is het wonderlijke van dat hele gebeuren. Het wonderlijke dat hij zijn leven kon geven. Als mens. Voor alle duidelijkheid. Hij is volkomen God. En volkomen mens. Voor velen is dat niet te begrijpen. Zeggen van hij was of het een of het ander. Nee, hij was alle twee. Hij was de laatste Adam. Hij is een levendmakende geest. Hij is degene die uit de hemel komt. Zoals het stoffelijk is, zo ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, nou dat kunnen we aan elkaar zien, dat is de status zoals het nu is. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Voorwaarde is geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, weten waar je vandaan komt. Ken je geschiedenis. Weet dat je geschapen bent in Adam. Want als je dat niet weet, dan weet je ook niet dat de persoon de Heer Jezus Christus naar deze wereld gekomen is om het mogelijk te maken om voor altijd bij hem te zijn, een lichaam te hebben zoals hij heeft. Dat opstandingslichaam. Hij heeft de wil van de Vader volledig gedaan. En wat Adam heeft gedaan, ja, dat is een ervaring die we dagelijks hebben. Want er hoeft maar iets te markeren aan je lichaam, of we hebben een probleem. Als ik naar mezelf kijk, een aantal jaren geleden heb ik een niertransplantatie ondergaan. Mocht ik een nieuwe nier krijgen. Is in mijn lichaam gezet. Het werkt allemaal. Maar als we dan even over die DNA hebben. Er zit niet mijn DNA in. En dat zal er ook nooit in komen. Het is DNA van iemand anders. Daar heb je de medicijnen voor. Om dat tegen te gaan. Maar het betekent wel dat ik daardoor hier nog kan staan vanmorgen. En dat is het wonderlijke wat de mensen tegenwoordig kunnen doen. Dat ze iets nieuws aan je kunnen geven. Dat je lichaam anders zou sterven. Maar uiteindelijk het meest fantastische is dat als ons lichaam sterft, misschien is het de ene wat eerder, de andere wat later, dat we mogen weten dat we ook dat geestelijke lichaam, dat opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus, mogen hebben. Een lichaam zonder zonde. Onvoorstelbaar. Maar wat doen wij daar nu vandaag aan de dag mee? Hoe gaan we daarmee om als we dat weten? Hoe wandelen we nu met de persoon van de Heer Jezus? Zullen we dat gaan opzoeken in 1 Petrus 2? Vers 21. Tot en met 25. Daar staat, want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor u geleden heeft. En u een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht, opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en de hoeder van uw zielen. Het is een heel mooi boekje, ik weet niet of dat in de winkel te krijgen is, dat heet In zijn voetspoor. En dat is een broeder die dit heel letterlijk heeft genomen en zeggen van, elke keer zich afvragend, elke stap die je doet, wat zou de Heer Jezus doen? Staan wij zo in het leven? dat we ons bij alles wat we doen afvragen, wat zou hij doen? Hoe wil hij dat wij wandelen? Want zo makkelijk wandelen we weer verder alsof dat we totaal niet veranderd zijn door de wedergeboorte. In zijn voetstappen treden. Tot slot wil ik nog één dingetje meegeven. En al denkende over deze prediking, moest je daar op een gegeven moment aan denken. Dat wil ik je toch niet onthouden. En dat is de betekenis van de naam Yahweh. Yahweh, als je dat letterlijk vertaalt, vanuit de oudere symbolen die erbij zitten, staat er, zie de hand, zie de spijker, of de nagel. En dan zie je heel duidelijk, de tweede letter, dat is de H. Hè? Je moet dat even van rechts naar links lezen. Stel even duidelijk. Als je dan kijkt vervolgens naar het woord, dat zegt me helemaal niks, maar dat is Adam. Maar je leest daar het woord mens en daar staat er de H voor, de ademhaling om zo maar te zeggen. En toen moest ik denken aan datgene wat Pilatus zei tegen de Heer Jezus. Want eigenlijk staat daar, zie de mens. En Pilatus, zonder dat hij dat wist, denk ik, daar staat in Johannes 19, vers 5, Jezus ging naar buiten met de doornenkroon op en het purperen kleed aan en hij zei tot hem, zie de mens. Maar wij kunnen beter zeggen, zie naar de Heer Jezus. Zie naar die hand. Zie naar die spijker die in hem geslagen is. Want het bijzondere is, als je dat leest in het boek Openbaring, dan zie je daar het lam staan als geslacht. En het boek Zacharia zegt, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En er zal gevraagd worden aan de Heer Jezus, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Zo bijzonder, dat hetgeen wat gebeurd is daar op het kruis van Golgotha, tot in de eeuwigheid zichtbaar blijft. Zien we werkelijk naar hem? Leven we in afhankelijkheid van hem? En dat mogen we doen. Door die geweldige grote genadegift die er aan u is gegeven, aan mij is gegeven, in de persoon van de Heer Jezus Christus. De ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. De eeuwige, de Heere, Yahweh. Amen.